Patriarchen en profeten. Hoofdstuk 1. Waarom heeft God de zonde toegelaten? God is liefde. 1 Johannes 4, vers 16. Zijn natuur, zijn wet, is liefde. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De hoge en verhevene, wiens eeuwenoudse wegen zijne zijn, verandert niet. Bij hem is geen verandering van zweem of ommekeer. Jesaja 57, vers 15. Elke uiting van scheppende kracht is een openbaring van oneindige liefde. De soevereinheid van God omvat een volheid van zegeningen voor alle geschapen wezens. De psalmist zegt: Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht heen. Welzalig het volk dat jubelroep kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aanschijn. In uw naam juichen zij de ganse dag. En door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want gij zijt de luister hunner sterkte. Want van de Heere is ons schild, van de heilige Israëls onze koning. Psalm 89, vers 14 tot en met 19. De geschiedenis van de grote strijd tussen goed en kwaad is, van de tijd dat deze begon in de hemel, tot de uiteindelijke vernietiging van de opstand en het volkomen uitdelgen van zonde, tevens een demonstratie van de onvergankelijke liefde van God. De soeverein van het universum stond niet alleen in zijn liefdeswerk. Hij had een medewerker, één die zijn doelstellingen kon waarderen, en kon delen in zijn blijdschap door het schenken van geluk aan geschapen wezens. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat was in den beginne bij God. Johannes 1, vers 1 en 2. Christus, het woord, was de enige geboren zoon van God, en was één met de eeuwige Vader, één in natuur, in karakter, in doel. Het enige wezen dat inzage had in alle raadsbesluiten en bedoelingen van God. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Zijn oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Jesaja 9 vers 5 en Micha 5 vers 1. En Gods zoon verklaarde aangaande zichzelf: De Heer heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Toen hij de grondslagen van de aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, ten alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Spreuken 8, vers 22 tot en met 30. De Vader werkte door middel van zijn Zoon in het scheppen van alle hemelse wezens. In hem zijn alle dingen geschapen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Kolossenzen 1, vers 16. Engelen zijn Gods dienaren, stralend van het licht dat afkomt van zijn aanschijn, en altijd gereed op snelle vleugelen zijn wil uit te voeren. Maar de Zoon, de gezalfde van God, de afdruk van zijn wezen, de straling zijner heerlijkheid, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, staat boven hen alle. Hebreeën 1 vers 3. Een kroon der heerlijkheid van ouds verheven was de plaats van zijn heiligdom. De scepter der rechtmatigheid was de scepter van zijn koninkrijk. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht sterkte en glorie in zijn heiligdom. Jeremia 17 vers 12, Hebreeën 1 vers 8 en Psalm 96 vers 6. Goede tierenheid en trouw gaan voor hem uit. De wet van liefde is de grondslag van Gods natuur. En het geluk van alle denkende wezens hangt af van hun instemming met haar grote beginselen van gerechtigheid. God verlangt van al zijn schepselen een liefdesdienst, een dienst die voortkomt uit de waardering van zijn karakter. Hij schept geen behagen in gedwongen gehoorzaamheid. En allen geeft hij de vrijheid om te kiezen, zodat ze uit vrije wil hem kunnen dienen. Zolang alle geschapen wezens deze liefdesband erkenden, was er in Gods heelal een volmaakte harmonie. Het hemelse Heer vond zijn vreugden in het vervullen van de bedoeling van zijn Schepper. Het openbaarde vol blijdschap zijn heerlijkheid en verkondigde zijn lof. En omdat liefde tot God de boventoon voerde, was naastenliefde vertrouwensvol en onzelfzuchtig. Er was geen wanklank die de hemelse harmonie verstoorde. Maar in deze gelukkige toestand kwam er een verandering. Er was één die de vrijheid, door God zo genadig aan zijn schepselen geschonken, misbruikte. Zonde vond haar oorsprong bij hem die naast Christus het hoogst door God geëerd was en die het hoogst was in de macht en heerlijkheid onder de hemelbewoners. Lucifer, de zoon des dageraads, Jesaja 14 vers 12, was de eerste onder de overdekkende serups, heilig en onbesmet. Hij stond in de tegenwoordigheid van de grote Schepper en de heldere stralen van de heerlijkheid die de eeuwige God omgaven, rustte op hem. Zo zegt de Heere Heere, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij, Gods hof, alle handen edelgesteente overdekt u. Gij was een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij was op de heilige berg der goden, wandelend ten midden van de vlammende stenen. Onberispelijk was u in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, tot er onrecht in u gevonden werd. Ezechiël 28 vers 12 tot en met 15. En gij overlegt nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Ezechiël 28 vers 17. Hoewel al zijn heerlijkheid van God afkomstig was, werd deze engel ertoe gebracht deze te beschouwen als van hem afkomstig. Niet voldaan met zijn hoge positie, hoewel hij geëerd werd door de gehele hemelse heerscharen, waagde hij het aanspraak te maken op de eer die alleen de Schepper toekomt. In plaats van God de eerste plaats te geven in de liefde en toewijding van alle geschapen wezens, was het zijn streven hun dienst en trouw voor zichzelf op te eisen. En door te streven naar de heerlijkheid die de eeuwige Vader aan zijn Zoon geschonken had, streefde deze engelvorst naar een macht waarop alleen Christus recht had. Nu was de volmaakte harmonie in de hemel verbroken. De neiging van Lucifer om zichzelf te dienen in plaats van zijn Schepper wekte een gevoel van argwaan op bij hen die meenden dat Gods eer boven alles moest gaan. Engelen trachtten Lucifer te overreden. De Zoon van God toonde hem de grootheid, de goedheid en de rechtvaardigheid van de Schepper, als ook de heilige, onveranderlijke aard van zijn wet. God zelf had het hemels gezag grondvest, en door hiervan af te wijken zou Lucifer zijn maker onteren, en ondergang zou zijn deel zijn. Maar de waarschuwing, vol liefde en barmhartigheid geuit, wekte slechts een geest van weerstand op. Lucifer liet zijn afgunst op Christus de vrije teugel en was meer dan ooit vastbesloten om vol te houden. Het was de bedoeling van deze engelvorst om te tornen aan het oppergezag van de Zoon van God en zo de wijsheid en liefde van de Schepper in gevaar te brengen. Om dit doel te bereiken gebruikte hij de energie van zijn meesterbrein dat, naast Christus, bovenaan stond onder de engelen. Maar hij, die al zijn schepselen een vrije wil heeft geschonken, liet niemand onbekend met de verleidende drogredenen waardoor een opstand zich zoekt te rechtvaardigen. Voordat de grote strijd zou losbreken, moesten alle een helder begrip hebben wat betreft de wil van hem, wiens wijsheid en goedheid de bron van hun vreugde was. De koning van het heelal riep de hemelse heerscharen voor zijn troon om in hun tegenwoordigheid de ware positie van zijn Zoon bekend te maken en de verhouding te tonen waarin hij stond tot alle geschapen wezens. Gods Zoon deelde de troon met de Vader en de heerlijkheid van de Eeuwige, in zichzelf bestaande, omgaf beide. Rond de troon verzamelden zich de heilige engelen, een grote ontelbare scharen, tienduizenden tienduizendtallen en duizendmaal duizendtallen. Openbaring 5 vers 11. De meest verheven engelen, als dienaars en onderdanen, die zich verheugden in het licht dat op hen viel van de tegenwoordigheid van de Godheid. In het bijzijn van de vergaderde hemelbewoners verklaarde de koning dat alleen Christus, de enige geboren Zoon van God, ten volle inzage had in al zijn bedoelingen en dat hem de uitvoering van Gods raadsbesluiten was opgedragen. De Zoon van God had de wil van de Vader ten uitvoer gebracht in de schepping van alle hemelse wezens. En hij, zowel als God, had recht op hun eer en aanhankelijkheid. Christus zou ook in het scheppen van de aarde en haar bewoners goddelijke macht uitoefenen. Maar in dit alles zou hij niet streven naar eigen macht of heerlijkheid, in strijd met Gods plan, maar hij zou de eer van de Vader verheffen en zijn doelstellingen van weldadigheid en liefde ten uitvoer brengen. Vol vreugde erkenden de engelen het oppergezag van Christus. En terwijl ze zich voor hem bogen, uitten ze hun liefde en vereering. Ook Lucifer boog zich met hen, maar in zijn hart woedde een vreemde, felle strijd. Waarheid, recht en trouw streden tegen nijd en afgunst. De invloed van de heilige engelen scheen hem een lange tijd mee te slepen. Terwijl lofliederen weer klonken in welluidende melodieën, geuit door duizenden blijde stemmen, scheen de geest van afgunst te verdwijnen. Onuitsprekelijke liefde vervulde heel zijn wezen. Samen met de goddeloze aanbidders ging zijn hart in liefde uit tot de Vader en de Zoon. Maar opnieuw werd hij vervuld met trots op zijn eigen heerlijkheid. Zijn verlangen naar oppermacht kwam terug en weer gaf hij toe aan afgunst jegens Christus. De hoge eer die Lucifer ontving, erkende hij niet als een bijzondere gave van God en daarom was hij niet dankbaar naar zijn schepper. Hij verhief zich op zijn heerlijkheid en eervolle positie en streefde ernaar aan God gelijk te zijn. Hij werd bemind en geëerd door de hemelse scharen. Engelen volbrachten vol blijdschap zijn bevelen. Hij was bekleed met wijsheid en heerlijkheid boven hen allen. Toch stond de Zoon van God boven hem, als één in macht en gezag met de Vader. Hij deelde in de raadsbesluiten van de Vader, terwijl Lucifer daarin geen inzage had. Waarom, zo vroeg de machtige engel, moet Christus oppergezag hebben? Waarom wordt hij boven Lucifer geëerd? Hij verliet zijn plaats in de onmiddellijke nabijheid van de Vader en ging heen om een geest van ontevredenheid te zaaien onder de engelen. Hij werkte in het verborgen. Een lange tijd verborg hij zijn ware bedoelingen onder de voorwendselen van eerbied voor God. Hij begon twijfel te zaaien over de wetten waardoor de hemelbewoners bestuurd werden, door te insinueren dat wetten wellicht noodzakelijk waren voor bewoners van andere werelden. Maar de engelen die hoger stonden, deze beperkingen niet nodig hadden, want hun eigen wijsheid was een voldoende beveiliging. Zij waren geen wezens die God konden onteren. Hun gedachten waren heilig. Zij konden niet dwalen, evenmin als dat voor God mogelijk was. De verheffing van de Zoon van God als gelijke van de Vader werd voorgesteld als een onrechtvaardige daad ten opzichte van Lucifer, die, naar beweerd werd, ook recht had op aanbidding en eer. Als deze engelenvorst slechts de positie verkreeg waarop hij recht had, zou daaruit alleen maar veel goeds voortkomen voor de hemelse scharen, want het was zijn doel om vrijheid te verkrijgen voor allen. Maar nu was zelfs de vrijheid die ze tot dusver genoten hadden voorbij. Een absolute heerser was over hen gesteld en allen moesten zijn gezag erkennen. Zo waren de sluwe misleidingen die door de listen van Satan ingang vonden bij de engelen. In de positie of het gezag van Christus was geen verandering gekomen. De nijd en afgunst van Lucifer en zijn aanspraken op gelijkheid met Christus hadden een verklaring aangaande de ware positie van de Zoon van God noodzakelijk gemaakt. Maar vanaf het begin was dit de plaats van Christus geweest. Vele engelen werden echter verblind door de verleiding van Lucifer. Terwijl hij gebruik maakte van het liefdevolle, loyale vertrouwen dat heilige wezens in hem stelden, zeide hij zo listig zijn eigen wantrouwen en ontevredenheid, dat zijn bedoelingen niet herkend werden. Lucifer had de bedoelingen van God in een onjuist daglicht gesteld. Hij had ze verdraaid en misvormd om verdeeldheid en ontevredenheid uit te lokken. Listig bracht hij zijn toehoorders ertoe hun gevoelens onder woorden te brengen. Toen werden deze uitlatingen door hem gebruikt als bewijs dat de engelen het niet ten volle eens waren met Gods bestuur. Terwijl hij zelf beweerde volkomen trouw te zijn aan God, drong hij erop aan dat veranderingen in de gang van zaken en van de wetten van de hemel noodzakelijk waren voor het handhaven van Gods bestuur. Terwijl hij aldus werkte om tegenstand te wekken tegen Gods wet en om zijn ontevredenheid over te brengen op de engelen die onder hem stonden, wekte hij de schijn alsof hij trachtte de ontevredenheid weg te nemen en de ontevreden engelen te verzoenen met de orde van de hemel. Terwijl hij in het verborgene oneenigheid en opstand zaaide, deed hij het met volkomen sluwheid voorkomen alsof zijn enige bedoeling was trouw te bevorderen en eenheid en vrede te bewaren. De geest van ontevredenheid die gewekt was, deed zijn schadelijke werk. Hoewel er geen openlijke breuk was, groeide er onmerkbaar een gevoel van verdeeldheid onder de engelen. Sommigen stemden in met de insinuaties van Lucifer jegens Gods bestuur. Hoewel ze tot dat moment in volmaakte harmonie hadden geleefd met de gang van zaken, door God ingesteld, waren ze nu ontevreden en ongelukkig, omdat ze niet konden doordringen in zijn onnaarspeurlijke raadsbesluiten. Ze waren ontevreden over de plannen in het verheffen van Christus. Deze engelen stonden gereed om de eis van Lucifer, gelijk te zijn aan de Zoon van God, te ondersteunen. Maar engelen die trouw bleven, erkenden de wijsheid en rechtvaardigheid van het goddelijk besluit en probeerden die ontevreden wezens te verzoenen met Gods wil. Christus was de Zoon van God. Hij was één geweest met God voordat de engelen bestonden. Altijd had hij gestaan aan de rechterhand van de Vader. Zijn oppergezag, zo vol zegen voor alle die onder zijn weldadige leiding stonden, was nooit eerder in twijfel getrokken. De eenheid van de hemel was nooit eerder verstoord. Waarom dan zou er nu een wanklank gehoord worden? De trouwe engelen voorzagen alleen maar vreselijke gevolgen van hun oneenigheid. En ernstig drongen ze er bij de ontevredenen op aan om hun bedoelingen prijs te geven en zich trouw te tonen aan God door gehoorzaamheid aan het bestuur. In overeenstemming met zijn goddelijke karakter had God in grote barmhartigheid lang geduld gehad met Lucifer. De geest van ontevredenheid en verdeeldheid was voorheen onbekend geweest in de hemel. Het was een nieuw element, vreemd, geheimzinnig, onverklaarbaar. Lucifer was zelf in het begin onbekend geweest met de ware aard van zijn gevoelens. Een tijd lang was hij bang geweest zijn gedachten te uiten. Toch had hij ze niet verdreven. Hij zag niet waarheen hij afdreef. Alles echter wat door oneindige liefde en wijsheid kon worden uitgedacht, werd gebruikt om hem van zijn dwaling te overtuigen. Hem werd getoond dat zijn ontevredenheid geen grond had. En hij werd erop gewezen wat het gevolg zou zijn van zijn opstand, als hij hierin zou volharden. Lucifer was overtuigd dat hij ongelijk had. Hij zag dat de Heere rechtvaardig is in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. Psalm 145, vers 17. Dat de goddelijke wetten rechtvaardig zijn en dat hij dit ten aanschouwen van heel de hemel zou moeten erkennen. Als hij dit gedaan had, zou hij zichzelf en vele engelen gered hebben. In die tijd had hij nog niet volledig gebroken met zijn trouw aan God. Hoewel hij zijn positie als overdekkende cherub verlaten had, zou hij hierin hersteld zijn als hij bereid was geweest terug te keren tot God, de wijsheid van de Schepper te erkennen en als hij tevreden was geweest met de plaats die hem toebedeeld was in Gods grote plan. De tijd voor zijn laatste beslissing was aangebroken. Hij moest zich volkomen overgeven aan de goddelijke soevereinheid of openlijk in opstand komen. Hij stond op het punt om terug te keren, maar zijn trots weerhield hem. Het was voor iemand die zo hoog geëerd was, een te groot offer te erkennen dat hij had gedwaald, dat zijn inbeelding onjuist was geweest en dat hij moest buigen voor het gezag dat hij als onjuist had betiteld. Een medelevende schepper trachtte in liefdevol medelijden met Lucifer en zijn volgelingen hen te weerhouden van de afgrond van ellende waarin zij zich wilden storten. Maar zijn barmhartigheid werd verkeerd uitgelegd. Lucifer wees op de verdraagzaamheid van God als bewijs voor zijn eigen meerderheid, een aanduiding dat de koning van het heelal nog bereid was op zijn voorwaarden in te gaan. Als de engelen achter hem bleven staan, zo verklaarde hij, zouden ze alles kunnen hebben wat ze wensten. Vastbesloten ging hij door op de door hem gekozen weg en bereidde zich voor op de grote strijd tegen zijn maker. Op deze wijze werd Lucifer, de lichtdrager, hij die deel had gehad aan de heerlijkheid van God en die voor zijn troon had gestaan, door ongehoorzaamheid de Satan, de tegenstander van God en de heilige wezens, en de verdelger van hen die door hem aan zijn leiding en bescherming waren toevertrouwd. Terwijl hij vol verachting de argumenten en smeekbeden van de trouwe engelen verwierp, noemde hij hen misleidende slaven. De voorkeur aan Christus betoond, noemde hij een daad van onrecht, zowel ten opzichte van hem als van heel de hemelse Heer. En hij maakte bekend dat hij zich niet langer zou neerleggen bij deze inbreuk op zijn en hun rechten. Nooit weer zou hij het oppergezag van Christus erkennen. Hij was vastbesloten de eer op te eisen die hem toekwam en de leiding te nemen van allen die zijn volgelingen wilden worden. En hij beloofde hen, die tot zijn rijen wilden toetreden, een nieuw en beter bestuur, waardoor ieder volkomen vrijheid zou genieten. Tal van engelen waren bereid hem als hun leider te aanvaarden. Gevleid door de gunst waarmee zijn voorstellen werden ontvangen, hoopte hij alle engelen over te halen zijn kant te kiezen aan God geleid te worden en gehoorzaam te worden door het hele hemelse heerschappij. Toch bleven de trouwe engelen bij hem erop aandringen zich met zijn onderdanen aan God te onderwerpen. Ze hielden hem voor wat de onvermijdelijke gevolgen zouden zijn als ze bleven weigeren. Hij die hen geschapen had, kon hun de macht ontnemen en hun straffen voor hun opstandige gevoelens. Geen enkele engel kon ongestraft zich stellen tegen de wet van God, die even heilig is als God zelf. Ze waarschuwden alle hun oren te sluiten voor de bedrieglijke redeneringen van Lucifer en drongen er bij hem en bij zijn volgelingen op aan Gods tegenwoordigheid zonder dralen te zoeken en te belijden dat ze gedwaald hadden door te twijfelen aan zijn wijsheid en gezag. Velen waren geneigd deze raad op te volgen, berouw te tonen over hun ontevredenheid en te trachten de gunst van de Vader en zijn Zoon weer te verwerven. Maar Lucifer had een nieuwe misleiding gereed. De machtige opstandeling verklaarde dat de engelen die zijn zijde gekozen hadden, te ver waren weggegaan om terug te keren. Dat hij de goddelijke wetten kende en wist dat God geen vergiffenis zou schenken. Hij verklaarde dat allen die zich aan het gezag van de hemel zouden onderwerpen, van hun eer zouden worden beroofd en uit hun plaats zouden worden gezet. Zelf was hij vastbesloten nooit weer de autoriteit van Christus te erkennen. De enige weg die voor hem en voor zijn volgelingen open bleef, zo zei hij, was zich te verzekeren van hun vrijheid en zich met geweld de rechten te verschaffen die hun niet in vrije wil geschonken waren. Wat Satan zelf betrof, het was waar dat hij te ver was gegaan om terug te keren. Dit was echter niet het geval met hen die door zijn misleidingen verblind waren. Voor hen openden de raad en de smeekbeden van de getrouwe engelen een deur van hoop. En als ze acht hadden gegeven op de waarschuwing, hadden ze zich kunnen bevrijden van de strikken van Satan. Maar trots, liefde voor hun leider en het verlangen naar onbeperkte vrijheid kregen de overhand. En tenslotte werd de smeekbeden van goddelijke liefde en barmhartigheid volkomen verworpen. God stond Satan toe zijn werk uit te voeren, tot de geest van ontevredenheid zich had geopenbaard in een openlijke opstand. Het was noodzakelijk dat zijn plannen volledig tot ontwikkeling zouden komen, zodat de ware aard en strekking ervan door alle gezien zouden worden. Lucifer was als de gezalfde cherub hoog verheven. Hij was geliefd door de hemelse wezens en had grote invloed op hen. Gods bestuur omvatte niet alleen de hemelbewoners, maar ook alle andere werelden die hij geschapen had. En Lucifer had de gevolgtrekking gemaakt dat als hij de engelen in de hemel tot opstand kon verleiden, dat hij ook de werelden kon meeslepen. Sluw had hij zijn gezichtspunten uiteengezet en gebruik gemaakt van schijnredenen en bedrog om zijn doel te bereiken. Zijn macht om te verleiden was heel groot. Door op zulke bedriegelijke wijze te handelen, had hij bepaalde voordelen behaald. Al zijn daden waren dusdanig in geheimzinnigheid gehuld dat de engelen moeilijk de ware aard van zijn werk konden ontdekken. Tenzij het zich volledig ontvouwde, zou men niet kunnen weten wat het was. Zijn ontevredenheid zou niet als opstand gezien kunnen worden. Zelfs de trouwe engelen konden niet ten volle zijn karakter onderscheiden of zien waartoe zijn werk voerde. In het begin had Lucifer zijn verzoekingen zo ingekleed dat hij zelf geheel vrij stond. De engelen die hij niet kon overhalen voor zijn zijde te kiezen, beschuldigde hij van onverschilligheid ten opzichte van de belangen van de andere hemelse wezens. Hij beschuldigde de trouwe engelen van het werk dat hij zelf deed. Het was zijn handelswijze om met sluwe argumenten twijfel te zaaien aan Gods bedoelingen. Alles wat eenvoudig was, wikkelde hij in een waas van geheimzinnigheid. En door kunstige verdraaiingen wekte hij twijfel aan de duidelijke uitspraken van Jehovah. En zijn hoge positie, zo nauw verbonden met Gods bestuur, verleende een nog grotere kracht van zijn voorstelling van zaken. God kan alleen gebruik maken van die middelen die in overeenstemming zijn met waarheid en recht. Satan kon vleierij en bedrog gebruiken, wat voor God onmogelijk is. Hij had geprobeerd het woord van God te vervalsen en het bestuur als onjuist voor te stellen, met de bewering dat God ongelijk had door wetten te geven aan de engelen, dat hij door onderwerping en gehoorzaamheid de eisen van zijn schepselen alleen zichzelf wilde verheffen. Daarom was het noodzakelijk om aan de hemelbewoners, zowel als aan de werelden, te tonen dat Gods bestuur rechtvaardig en zijn wet volmaakt is. Satan had het doen voorkomen alsof hij erop uit was het welzijn van het universum te bevorderen. Het ware karakter van de indringer en zijn ware bedoelingen moesten voor iedereen duidelijk worden. Hij zou tijd moeten hebben zich kenbaar te maken door zijn slechte daden. De verdeeldheid, veroorzaakt door zijn eigen handelswijze in de hemel, schoof Satan op Gods bestuur. Hij verklaarde dat al het verkeerde het gevolg was van Gods leiding. Satan beweerde dat het zijn bedoeling was de wetten van Jehovah te verbeteren. Daarom stond God hem toe de aard van zijn beweringen te openbaren, te laten zien wat de gevolgen zouden zijn van zijn voorgestelde veranderingen in de goddelijke wet. Zijn eigen werk moest hem veroordelen. Vanaf het begin had Satan verklaard dat hij niet in opstand was tegen God. Heel het universum moest zien hoe de bedrieger ontmaskerd zou worden. Zelfs toen hij uit de hemel verwijderd was, verdelgde de oneindige wijsheid Satan niet. Daar alleen een liefdesdienst voor God aanvaardbaar is, moest de trouw van zijn schepselen berusten op een vaste overtuiging in zijn gerechtigheid en weldadigheid. De hemelbewoners, zowel als de bewoners van andere werelden, die niet in staat waren om de aard en de gevolgen van de zonde te onderscheiden, zouden in de vernietiging van Satan door God geen rechtvaardigheid hebben gezien. Als hij onmiddellijk was weggedaan, zouden sommigen God uit vrees in plaats van uit liefde hebben gediend. De invloed van de verleider zou niet ten volle vernietigd zijn en de geest van opstand zou nog hebben bestaan. Voor het welzijn van het hele universum in de eindeloze toekomst moest hij in staat gesteld worden zijn beginselen volledig te ontwikkelen, zodat zijn aanvallen op het goddelijk gezag in hun ware licht gezien zouden worden door alle geschapen wezens en de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God, zowel als de onveranderlijkheid van zijn wet, voor altijd de buiten kijf zouden zijn. De opstand van Satan zou voor het heelal een les zijn voor alle tijden, een blijvende getuigenis van de aard van de zonde en haar vreselijke gevolgen. De uitwerking van Satans bestuur, de invloed ervan op mensen en engelen, moest aantonen wat de vruchten zouden zijn van het terzijde stellen van Gods gezag. Het zou getuigen dat het welzijn van alle geschapen wezens nauw verbonden is met het bestaan van Gods bestuur. Op deze wijze zou de geschiedenis van dit vreselijke experiment van rebellie een blijvende zekerheid zijn voor alle heilige wezens en voorkomen dat ze verleid zouden worden wat betreft de aard van de overtreding, om hen te bewaren voor het begaan van zonde en het ondergaan van de straf ervoor. Hij die heerst in de hemelen is degene die het einde ziet vanaf het begin. Degene voor wie de geheimen van het verleden en toekomst geopenbaard zijn. En die, over de jammer en de duisternis en ellende heen, veroorzaakt door de zonde, de vervulling ziet van zijn eigen doelstellingen van liefde en zegen. Hoewel rondom hem wolken en donkerheid zijn, zijn gerechtigheid en recht de grondslag van zijn troon. Psalm 97, vers 2. En dit zullen de bewoners van het universum, zowel de getrouwen als de ontrouwen, eenmaal begrijpen. Zijn werk is volkomen, omdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Deuteronomium 32, vers 4.